Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we weer samen mogen zijn rondom Gods woord, al is het nogmaals alleen maar virtueel. In zijn brief aan de Romeinen heeft de apostel Paulus het verschillende keren over iets waar we vermoedelijk allemaal mee te maken hebben, maar waar er weinig over gepraat wordt, namelijk schaamte. Paulus schrijft zowel over dingen waarvoor wij ons niet moeten schamen, als ook over dingen waar wij ons wel voor schamen. Hij schrijft bijvoorbeeld: ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. De hoop maakt niet beschaamd, omdat het de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Aan het begin van het zesde hoofdstuk van de Romeinenbrief stelt Paulus een vraag. Mogen wij bij de zonde blijven? Hij antwoordt die vraag met een aantal contrasten tussen zonde en genade, tussen wat zonde vroeger in ons leven teweegbracht en wat genade nu in ons bewerkt. Zijn uiteenzetting bereikt zijn climax in vers 17. Gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarvoor gij u nu schaamt. Vergist Paulus zich niet wanneer hij schrijft dingen waarover gij u nu schaamt? Tegenwoordige tijd dus. Had hij niet moeten schrijven dingen waarover gij u toen schaamde, verleden tijd? Leert het evangelie ons niet dat ons verleden vergeven is? Als onze zonden en ons verleden inderdaad vergeven zijn, moeten wij ons daar nu nog altijd voor schamen? In het Oude Testament was schaamte bij Gods kinderen vaak in de tegenwoordige tijd. De Korachieten waren tempelzangers, zongen Psalm 44, die volgens de Joodse overlevering door koning David voor hen geschreven werd. De ganse dag staat mijn schande mij voor ogen en bedekt schaamte mijn aangezicht. Tegenwoordige tijd dus. De hervormer Ezra bad: mijn God, ik schaam mij. Tegenwoordige tijd. En durf mijn ogen niet tot u opslaan, o mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. De profeet Jeremia getuigde: wij willen ons nederleggen in onze schande, en onze smaad moet ons dekken, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. Nadat ik tot inkeer ben gekomen, verleden tijd, heb ik berouw gekregen ook verleden tijd. Ik ben beschaamd, tegenwoordige tijd. Paulus schrijft wel degelijk in de tegenwoordige tijd dingen waarover gij u nu schaamt. Schaamte kan ons leven negatief beïnvloeden, maar het kan ook beschermend werken. Ongezonde schaamte blijft bij schuld zitten en sluit de deur van de ziel voor Gods genade en voor het aanvaarden van zijn vergeving. Gezonde schaamte erkent daarentegen wat fout was of is, en zoekt en vindt vergeving, en wijst een nieuwe richting aan. Ongezonde schaamte blijft bij de schuld vertoeven. Gezonde schaamte leidt tot belijdenis, bekering en vergeving. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. God zegt, ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. De profeet Micha vraagt, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. Zijn er dingen geweest in ons leven waar wij ons voor schamen? Bijvoorbeeld dingen die wij gedaan hebben, of misschien nog doen. Dingen die wij nalaten of nagelaten hebben. Dingen die we zeggen of gezegd hebben. Verzwijgen of verzwegen hebben. Zijn er verkeerde houdingen of gedachten of verdenkingen? Dingen waar wij ons voor schamen. We praten daar liever niet over. Waarom? Juist omdat we beschaamd zijn. Maar schaamte is een van de pijnlijkste folteringen van de ziel, die ons gebukt door het leven kan doen gaan, bang dat anderen te weten zouden komen waar wij ons voor schamen. En een van de redenen waarom schaamte zo moeilijk is, is omdat het eenzaam blijft. Koning David schaamde zich zozeer over zijn overspel met Bathsheba, dat hij haar man liet sterven. Niemand mocht weten dat hij gezondigd had. Maar God had het gezien. En God riep hem op het matje. En pas dan ging hij door de knieën en beleed, ik heb tegen de Heere gezondigd. Jaren later zong hij, bij u, o Heere, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. En allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden wie trouweloos handelen, zonder oorzaak. David heeft gelijk natuurlijk. We hoeven ons niet te schamen wanneer we trouw met de Heere wandelen, maar wel wanneer wij ons trouweloos gedragen. De geschiedenis van schaamte is zo oud als de geschiedenis van de mens. Want de eerste mensen die zich schaamden waren Adam en Eva. Geen wonder dat schaamte universeel is. Aanvankelijk schaamden Adam en Eva zich niet, helemaal niet. Zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Maar zodra zij Gods gebod overtraden en van de verboden vrucht aten, dan staat er, en ik lees het uit het boek, toen zij dat gedaan hadden, viel het hun opeens op dat zij naakt waren. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schortjes en hingen die om hun middel. Waarom werden Adam en Eva plotseling beschaamd om hun naaktheid, zo beschaamd dat zij probeerden hun naaktheid te bedekken? Omdat zij begrepen dat de Satan gelogen had toen hij hen beloofde: God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen zullen geopend worden en gij als God zult zijn. Ze waren helemaal niet als God geworden. Integendeel, ze waren zondaars geworden. En zonde maakte hen beschaamd. Hun geweten klaagde hen aan. Hun schaamte maakte hen bovendien bang voor God. Ze beseften dat vijgenbladeren onvoldoende dekking waarborgden. En die avond durfden ze zelfs met hun schorten niet onder Gods ogen komen. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere, tussen het geboomte in de hof. En de Heere riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Omdat hun vijgenbladeren schorten, geen oplossing voor de schaamte van hun zonde boden, probeerden Adam en Eva een andere strategie, namelijk om God te overtuigen dat zij eigenlijk niet schuldig waren, dat het niet hun fout was dat ze gezondigd hadden. Ze pleiten wat tegenwoordig heet verzachtende omstandigheden. Adam zei: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw: wat hebt gij gedaan? En de vrouw zeide: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Ik vrees dat wij allemaal naakte Adams en Eva's zijn, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Geen schepsel is voor God verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wij zijn allemaal zondaars. Maar er zijn twee soorten van zondaar. Zondaars die, gelijk Adam en Eva, de schaamte van hun zonden met allerlei vijgenbladeren van ontkenning en verontschuldiging en zogenaamde verzachtende omstandigheden proberen te camoufleren. En zondaars die de schaamte van hun zonde herkennen, belijden en met het bloed van Jezus laten uitwissen. Schaamte werkte negatief bij Adam en Eva. Ze gingen er niet goed mee om. Ze probeerden hun schaamte te bedekken, te verbergen, te verontschuldigen. Resultaat, toen zond de Heere de mens weg uit de Hof van Eden. Adam en Eva gingen niet goed om met hun schaam. In de evangelie naar Matthäus, Marcus en Lucas wordt het verhaal van een vrouw verteld die met haar schaamte goed omging. Wanneer wij deze vrouw in de evangelieën ontmoeten, werpt zij zich vrezende en bevende voor Jezus. Waarom? Waarom zou iemand vrezen en beven voor Jezus? Wel, schaamte. Deze vrouw schaamt zich. Wanneer we de Joodse wetten en gewoonten van de tijd van het Nieuwe Testament in acht nemen, dan begrijpen we meteen waarom zij zich schaamt. Een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeiing gelegen had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. Langdurig bloedverlies is verzwakkend en afmattend. En deze vrouw moet dus bleek en mager en zwak zijn. En ze is ook arm, want ze heeft veel doorstaan van vele dokters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden, maar veeleer achteruit gegaan. Dit is niet moeilijk te begrijpen trouwens. De geneeskunde in de oudheid kende 3 verschillende remedies tegen bloedvloeiing. Het drinken van een thee gemaakt uit zeer dure kruiden, het opsnuiven van de rook van brandende druivelaartwijgen en het zitten met open benen boven een snel stromend beekje. Geen wonder dat deze vrouw geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan. Maar nog erger dan de toestand van haar lichaam en van haar bankrekening zijn de geestelijke en psychologische gevolgen van haar ziekte. Want de Joodse wet bepaalt dat een vrouw die bloed verliest onrein is. Wanneer hij een vrouw lange tijd bloed vloeit, buiten de tijd van haar maandelijkse onreinheid, of wanneer zij langer vloeit dan haar maandelijkse onreinheid, dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit onrein zijn als in de tijd van haar maandelijkse onreinheid. Zij is onrein. En deze onreinheid heeft drastische praktische gevolgen. Elk bed waarop zij ligt, al de tijd dat zij vloeit, zal voor haar zijn als het bed van haar maandelijkse onreinheid. En elk voorwerp waarop zij zit, zal onrein zijn. En de gevolgen van die onreinheid blijven trouwens niet beperkt tot de onreine zelf, want ieder die deze dingen aanraakt, zal onrein zijn. Kunnen wij ons het leven van deze arme zieke vrouw voorstellen? Zij heeft reeds 12 jaar niet meer op het echtelijk bed mogen slapen. Ze durft haast niet gaan zitten op een stoel of een bank, want daarna zou niemand anders daarop durven zitten. En aan tafel moet ze oppassen, moet iedereen oppassen trouwens, om niet uit een bord te eten of uit het beker te drinken waaruit zij gegeten of gedronken heeft. Nog erger, sinds 12 jaar heeft zij haar echtgenoot en haar kinderen en haar kleinkinderen, als ze die had, en haar vrienden nooit mogen zoenen of omhelzen. Want de Joden geloofden dat onreinheid aanstekelijk was. Maar er was iets dat nog erger was. Iemand die onrein was, werd uitgesloten uit de tempel. De bloedvloeiende vrouw is dus niet eens welkom bij God. En mensen die onrein waren, konden bovendien niet op veel medelijden rekenen. Want zij werden niet alleen als zieken beschouwd, maar ook als mensen die door God vervloekt waren. Grote zondaars dus, die God met straffe ziekten wegens hun zonde veroordeelde. Redenen te over dus voor de bloedvloeiende vrouw om zich te schamen. Maar ondanks haar geschiedenis en de vooroordelen van haar samenleving, weet zij toch positief om te gaan met haar schaamte. Zo positief dat zij genezing ontvangt. Want in tegenstelling tot Adam en Eva stuurt de schaamte van de bloedvloeiende vrouw haar niet weg van de Heer, maar brengt hij het haar juist naar de Heer. Hoewel haar samenleving bepaalt dat zij bij God niet welkom is, durft zij toch zijn zoon te benaderen. En gelijk heeft ze, want Jezus belooft: wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En de bloedvloeiende vrouw durft tot Jezus komen. Waarom? Zij had gehoord wat er van Jezus verteld werd. Zij heeft gehoord dat Jezus zondaars vergeeft, zieken geneest, gebondenen en bezetenen bevrijdt. Maar niet alleen heeft de bloedvloeiende vrouw gehoord wat er van Jezus verteld werd. Zij gelooft ook wat er van Jezus verteld wordt. En haar geloof is sterker dan haar schaamte. Zij zeide: indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En dus kwam zij tussen de scharen en raakte van achter zijn kleding. Waarom van achter? Waarom stiekem? Waarom doet ze niet wat Jairus, een overste van de synagoge, net gedaan heeft? Toen hij Jezus zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste, kom toch en leg haar de handen op. Waarom werpt de bloedvloeiende vrouw zich niet aan Jezus' voeten? Openlijk vragen dat Jezus haar de handen oplegt en haar geneest. Waarom komt ze stiekem van achter? Omdat ze zich schaamt. Ze schaamt zich 12 jaar al. Ze is gewoon om zich te schamen. En ze schaamt zich wellicht ook omdat ze weet dat zij door Jezus aan te raken de wet overtreedt. Openlijk de wet overtreden doet men natuurlijk niet. En dus kwam zij tussen de scharen en raakte van achter Jezus' kleed aan. Matthäus en Lucas verduidelijken dat zij de zoom van het kleed van Jezus aanraakt. In Bijbelse tijden droegen Joden geen mantel zoals wij die kennen. Hun mantel bestond uit een rechthoekig lap van geweven stof, gemaakt uit zwarte geitenhaar. Dit was 's nachts een deken en overdag een mantel. En die werd zo om het lichaam gewikkeld dat een van de hoeken laag van achter over de schouders hing. En aan de 4 hoeken van de mantel werden tzitzits of franjes genaaid, volgens de wet van Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauw-purperen draad verwerken. Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn. Als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heeren gedenken en die volbrengen. Wellicht dus raakt de bloedvloeiende vrouw deze tzitzit, die franje, gedenkkwast van Jezus' kleed aan. Daarbij getuigt ze van haar geloof in de waarheid en de kracht van Gods woord. Hoe dan ook, haar schaamte bepaalt hoe zij tot Jezus komt en hem aanraakt. Nederig, onopvallend, zonder aandacht aan zichzelf te trekken. Zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij merkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. Maar dan, Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. Wat moet die vrouw nu gaan doen? Proberen even onopvallend weg te lopen als zij gekomen is? Zich verstoppen, zoals Adam en Eva? Dat doet ze niet. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Jezus neder en zeide hem de volle waarheid. Waarom bevreesd en bevende? Omdat schaamte bang maakt. Bang om ontdekt te worden. Bang dat wat men in het geheim gedaan heeft, openbaar wordt. De vrouw nu bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Jezus neder en zeide hem de volle waarheid. Hoe gaat Jezus reageren? Zal hij haar veroordelen en wegsturen, zoals God Adam en Eva veroordeelde en wegstuurde uit het Hof van Eden? Nee. Jezus zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. De grootste schaamte van alle tijden werd door Jezus aan het kruis gedragen. Joodse leiders en Romeinse soldaten deden alles in hun macht om de heiland zoveel mogelijk te schamen en te schande te stellen. Vergeet maar de zoetsappige schilderijen van de kruisiging, die Jezus aan het kruis uitbeelden met een gaaf stralend lichaam en een zalige, serene blik. Er was niets moois of schoons aan het kruis. Bloed bedekte het lichaam van onze Heer. Het bloed van het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Beekjes bloed stroomden over het hoofd en het gezicht en in het haar van onze heiland. Bloed van zijn schedelhuid, door doornen van zijn kroon doorboord. Waarlijk, hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben gezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. De Romeinen kruisigden hun slachtoffers naakt. Een ultieme, beschamende, schandelijke vernedering. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Geen vijgenbladeren bedekten Jezus naaktheid. Maar van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land, tot het negende uur. God zelf verborg de naaktheid van zijn Zoon. Jezus had zich door de schaamte en schande van het kruis kunnen laten afschrikken. Hij had kunnen ingaan op de uitdaging van een van zijn medegekruisigden. Zijt gij niet de Christus? Red uzelf en ons. En van de voorbijgangers, overpriesters en schriftgeleerden. De voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de schriftgeleerden. En ze zeiden: anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Jezus had immers aan Petrus gezegd: meent gij dat ik mijn Vader niet kan aanroepen en hij mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen? Jezus had de schaamte en de schande van het kruis kunnen ontlopen. Maar, zoals de nieuwe Bijbelvertaling Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2 vertaalt, Jezus liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Jezus keerde schaamte om in heerlijkheid. Ik eindig. De schaamte van Adam en Eva leidde tot leugen, vervloeking en uitwerping. De schaamte van de bloedvloeiende vrouw maakte haar nederig en leidde tot genezing en verlossing. En Jezus veranderde de schaamte en de schande van onze zonden in vergeving en overwinning en heerlijkheid. Wat doen wij met onze schaamte? Proberen wij, zoals Adam en Eva, om onze zonden en onze schaamte te verbergen? Laat ons eerder het voorbeeld volgen van de bloedvloeiende vrouw en nederig en ondanks onze schaamte tot Jezus komen om vergeving en genezing te ontvangen. En laat ons het voorbeeld van Jezus volgen en schaamte omkeren in heerlijkheid. Amen. Dat God u zegene. En hopelijk, broeders en zusters, tot ziens.